Die moet je bijhouden, Miel, je bijbel. Laat je zwaard hier niet liggen, toch? Was dat niet in de... Laat je zwaard hier niet liggen. Ik hoop ook dat... Is dat de Engelse mensen daar op de achtergrond? Oké. Welcome. I hope you enjoy it. Ik vind het altijd een voorrecht als ik ergens uitgenodigd word om te spreken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heel weinig in andere gemeenten spreek. De gemeente waar ik voor mag gaan, waar de Heer mij geplaatst heeft, daar geniet ik zo intens dat ik zeg van Heer, waarom moet ik weg? De kudde heeft een herder nodig en een herder die hoort bij de kudde te zijn en niet bij de kudde vandaan. En toch heb ik zo af en toe inderdaad wat momenten dat ik ook uitgenodigd word en daar ga ik op in, zoals ook vandaag hier. We hadden vorig jaar, ben ik een paar keer geweest op een studiedag. En zo had ik wat persoonlijk contact met Miel en nog wat oudste. Ik sprak Henk vanochtend ook nog even. Zo ben ik vandaag inderdaad in een bevoorrechte positie. Ik voel me elke keer weer op een punt dat ik zeg van Heer, ik geniet elke keer als ik hier sta. Het is mijn lust en mijn leven om het woord van God te mogen openen. Maar aan de andere kant ook altijd een taak waarvan ik denk, Heer, ik ben niet gekwalificeerd. Ik kan dit niet. Deze taak is te groot voor mij. Ik zei ook tegen mijn vrouw, als je altijd in je eigen gemeente staat, dan mag je de preek maar één keer doen. Dus er is nooit een moment dat je zegt van nu heb ik hem. Want het is altijd van, oh, wat is er hier verkeerd gegaan en daar is het verkeerd gegaan. En nu doe ik inderdaad vanochtend een preek die ik eerder gedaan heb. En het gevaar is dat je zoiets hebt van, ah ja, dit hebben we al een keer eerder gedaan. Hier kunnen we bijna de cruise control induwen. Heer, we hebben hiervan mogen leren en we gaan hiermee verder. Om dat te vermijden, wil ik ook graag eerst voorgaan in gebed. Om te vragen of de Heer mij ook die nederigheid elke keer weer wil geven. En u ook, om het woord van God aan te nemen als Gods woord. En dat niet wij als mensen in het centrum staan, maar onze hemelse Vader die wij mogen benaderen door zijn Zoon Jezus Christus. Mag ik voorgaan in gebed. Vader in de hemel, als we zo voor u komen, dan kunnen wij stellen, wij zijn de meest bevoorrechte mensen op aarde. Kinderen van de Allerhoogste God. U heeft ons tot uzelf geroepen, Heer. Door uw Zoon Jezus Christus staan wij gerechtvaardigd voor u, Heer. Staan wij vrij, niet meer slaaf van de zonde, maar koningskinderen. Kinderen van de Allerhoogste God. En als wij zo voor u staan, Heer, dan herkennen wij ook onze afhankelijkheid. Heer, het gaat niet om ons. Wij zijn in uw koninkrijk binnengebracht en hebben daar niets aan bijgedragen. U, Heer, heeft alles in ons gedaan. U heeft ons geloof gegeven, u heeft ons berouw gegeven. U heeft ons laten inzien dat wij uw standaard niet halen. En daarom is alle glorie en eer voor uw naam. Wilt u met uw Heilige Geest ons harten openen? Dat wat wij spreken, Heer, dat het uw woorden mogen zijn. Wilt u mij daar ook voor behoeden, Heer? Dat ik niet buiten uw woord ga. Uw geschreven woord, Heer, die wij in onze handen hebben. Heer, spreek zo door mij heen. Opdat alles wat wij zeggen en wat wij denken. En wat ik zeg en wat ik denk, Heer. Dat uw welbehagen mag zijn. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik moet zeggen dat ik vandaag een onderwerp ga bespreken met u. En u heeft dat misschien al wat kunnen lezen. Want ik ben vroeg gevraagd om wat informatie door te mailen waar ik het vandaag over zou hebben. Ik ga het vandaag inderdaad hebben over genezing. Genezing en gezondheid, is dat aan iedereen beloofd? En ik moet eerlijk zeggen, ik had zelf nooit dit buiten onze gemeente uitgedragen. Als Miel me daar niet een beetje toch in bemoedigd had. Zo van, Erik, ik denk dat dat goed is ook voor de gemeente in Roermond. Omdat we er toch wat doorgesproken hadden waar ik vandaan kwam. En ik vind het ook heerlijk dat we mensen uit de reformatorische protestantse hoek in onze midden hebben. Ik kom daar zelf ook uit. En u zult ook proeven, denk ik, dat als u enigszins uw achtergrond weet en Calvijn kent, dan zult u vandaag dat er doorheen proeven. Ik zal het maar voorzichtig zeggen. Maar laten we inderdaad beginnen als ik vandaag spreek over genezing en over gezondheid. Het is natuurlijk een onderwerp waar zoveel over gaande is. Er is in mijn optiek een vloedgolf over Vlaanderen en dan noem ik ook Nederland. Wij krijgen daar de rimpels van in Vlaanderen. Komt er binnen dat genezing zo'n nadruk krijgt? Dat is ook niet vreemd. Ik heb het voorrecht gehad dat ik in Amerika getraind ben, waar je eigenlijk dit al een aantal jaren eerder zag komen. Ik heb dit in mijn eigen thuisgemeente heb ik dit besproken als zijnde het welzijns- en welvaartsevangelie. En ik heb dat inderdaad, vandaag gaan we alleen tot het welzijnsevangelie. En dan moet ik mij nog beperken tot een aantal onderwerpen, maar dat zal ik zo even wat verduidelijken. Maar het is een heel breed iets. Het is ontzettend breed. En vandaag wil ik in alle openheid en eerlijkheid vanuit Gods woord kijken naar de genezing. En waarom? Omdat ik ook in mijn eigen bediening daar zoveel pastorale leden en noden achterweg heb zien komen, dat ik met mijn hoofd sta te schudden en zeg: mensen, ik moet u leren om bijbels te denken. Bijbels te denken, nou, dat horen we vaak. Maar ik wil nog een stap verder gaan, want ik wil u vandaag theologisch laten nadenken. Om theologisch als het ware mee te denken in waarom de dingen die we horen niet altijd kloppen. En als ik vandaag spreek over fysieke genezing, of over genezing, dan is dat lichamelijke, fysieke genezing. Hè? Ik spreek niet zozeer over onze geestelijke genezing, daar zullen we wel op terugkomen. Maar het woord genezing wordt vandaag weer ook wel eens gebruikt in de zin van geestelijk. Wonden moeten genezen, in onze emoties en noem maar op. Ik praat alleen maar over fysieke genezing, ons lichaam. Daar beperk ik mij toe tot vandaag. En als ik daarmee bezig was, dan kwam ik ook tot het punt. Als we kijken naar onze gemeentes. De breedste zin van het woord. En we zien de nadruk steeds meer gaan naar het fysieke. Gezondheid is het hoogste goed. Ik hoor het zelfs uit de monden van christenen. Als je maar gezond bent, dan is het al heel wat. Dan kunnen we de wereld aan. En dat past helemaal in de tijd waarin we leven, is dat niet? Kijk maar eens om u heen. En kijk maar eens goed naar de wereld die op ons afkomt. Wat is het hoogste goed? Lichamelijk welzijn. Lichamelijk welzijn. We kwamen hierheen en ik zag er al in zo'n grote billboard langs de weg. Wat stond daarop? Iets over een gezond lichaam. Body life. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is wat gepromoot wordt. Het lichaam wordt als hoogste goed gezien. En ik heb dit langzaam maar zeker de gemeente binnen zien komen. En dat komt langzaam. Maar ik moet u zeggen, het komt zo langzaam dat u en ik het waarschijnlijk niet eens altijd opmerken. Want het zit namelijk niet verbonden aan een of andere theologische stroming. Het komt alle gemeenten binnen. Of dat nu evangelisch is, protestant, reformatorisch. Het komt overal binnen. Het is niet verbonden aan een theologische stroming. En het komt zo stil en slim, zou ik bijna zeggen, dat we het niet altijd opmerken. Nou, als ik spreek over het welzijns- en welvaartsevangelie, dan is dat heel eenvoudig. Dat het Gods wil is om voor iedereen gezondheid te geven en rijkdom en voorspoed. Dat is eigenlijk wat er op ons afkomt. En ik wil het vandaag inderdaad daar eens over nadenken. Belooft God dat nu? Happy hier en nu. Is dat wat God belooft? Is dat wat Hij bekendgemaakt heeft? Mijn doel is niet zozeer om mensen aan te vallen, om mensen te kwetsen. Maar ik wil dus eigenlijk een theologisch ondergrond geven, een basis geven, een framework als het ware. Zodat u in uw persoonlijk leven kunt nagaan dat u waar u zelf staat, of u juist denkt over bepaalde zaken. Oftewel, ik wil u, en dat is mijn stelling, ik wil u laten zien dat het welzijnsevangelie, waar we ons vandaag toe beperken, duidelijke theologische valkuilen heeft en uw persoonlijke geloofsleven ondermijnt. Maar ik wil u ook helpen, zodat u gewapend bent om niet met alle wind van leer mee te gaan. Want u hoeft de Bijbel maar te openen en te zeggen van: maar God geneest. Is het niet, Erik? Oh, absoluut, en daar twijfel ik geen seconde aan. Daar zal ik vandaag ook niet aan tornen. Wie anders kan er genezen dan alleen God? God kan werkelijk genezing brengen. En Hij doet het op allerlei manieren. Maar vandaag wil ik laten zien dat het welzijnsevangelie het offer van Christus onder vuur neemt, uw persoonlijke geloofsleven ondermijnt en het verstoort de eschatologie. Oftewel, het vertroebelt het beeld van de eindtijd. Hoe? Dan zegt u, oeh. Maak dat maar eens hard. Dat gaan we doen. En we gaan beginnen met Jesaja 53. Want we beginnen dus met het offer van Christus. En als ik u vraag, en u mag erheen gaan, Jesaja 53. In het woord van God, ik hoop dat u het bij u heeft. Er wordt hier niets geprojecteerd, dus dat u op uw eigen woord aangewezen. Het woord van God in onze eigen moedertaal. Maar als ik u vraag, waar is Christus voor gekomen? Waar is hij voor gestorven? Wat is uw eerste reactie? Waar kwam Christus voor?
Ik zie Henk.
Kennis te maken met de Vader. Ik zag Henk daar al mompelen. Om de zonde weg te nemen. Om de zonde weg te nemen. Ik ben ervan overtuigd als ik deze vraag in een groter en een breder publiek zou stellen, dat ik gemengde antwoorden krijg. En nou is bij allebei deze antwoorden zijn waar, hè? Laten we het voorop stellen. Maar als je dit in een groter publiek vraagt, dan durf ik mijn hand in het vuur te steken dat er mensen opstaan en die zeggen, Christus is voor mijn ziekte gestorven. Christus is voor al mijn ziekten gestorven. En dat hoor ik steeds vaker. Dat de ziekten en de zonden in het offer van Christus parallel lopen. Want dat is de theologische gedachte die erachter komen. En we hebben vandaag dat schitterende offer van Christus mogen vieren. En we hebben alleen het woordje zonde gehoord. En daar wil ik ook vandaag de nadruk op leggen uit Jesaja 53. Om aan te tonen dat ziekte en zonden in het offer van Christus niet parallel lopen. Niet parallel. Lees met mij mee in Jesaja 53 en ik beperk mij tot een aantal versen. Ja, ik zou graag veel meer eruit halen, maar omdat ik eigenlijk een korte theologische benadering geef deze ochtend, dat zult u ook proeven, pak ik een paar versen en ik trek er als het ware de theologie, de theologische waarheid uit. Dus Jesaja 53 vers 4 en 5 ga ik als eerste lezen. Het hart van het evangelie 700 jaar voor de dood van Christus. Al voorspeld. Jesaja 53, ik hoef je hopelijk niet te vertellen dat dit een profetie is over Jezus Christus, laten we dat lezen. En nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Maar wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene, een verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Uit deze tekst, mensen, horen we regelmatig dat er een aantal zaken uitgehaald worden en gebruikt worden om te zeggen van kijk, het offer van Christus liep parallel zowel voor ziekte als voor zonde. Want neem maar eens vers 4. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen. En dit spreekt toch wel duidelijk over het offer van Christus. En onze smarten heeft hij gedragen. Het staat er. Toch? Nou, laat ik eerlijk zeggen, wilt u de Bijbel goed kunnen begrijpen en inderdaad deze discussie aangaan, dan moeten we terug naar de grondtekst. Wat bedoelde de schrijver nu met deze woorden? Wat bedoelde de schrijver van het boek Jesaja daar niet mee? Wat bedoelde Jesaja daar niet mee toen hij dat woord ziekte en smarten gebruikte? Nou, feitelijk, deze woorden zijn vertaald. En klopt de vertaling? Ja, het klopt. Deze woorden kun je vertalen als ziekten en smarten. Maar het wonderlijke is dat deze woorden zowel voor lichamelijke, fysieke genezing kunnen spreken, als voor het geestelijke. Dus deze woorden zijn niet specifiek gerelateerd aan lichamelijke gezondheid. Maar je zou veel beter in de context, en ik hoop dat u Jesaja eens een keer doorleest, de hele context. En u zag het al in vers 5 naar voren komen. Onze overtredingen, onze ongerechtigheden. Gaat u naar vers 6. We waren allemaal dwalende als schapen. Vers 11 en 12 spreekt het ook over onze zonde, onze ongerechtigheden. Dus de hele context gaat over onze tekortkomingen naar Jezus Christus, of naar God. En dat is zonde. Door zonde behalen wij God standaard niet. En als we dus zien dat hier staat, nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Wat houdt dat eigenlijk in? Heel eenvoudig. Dat het hier gaat over alle gevolgen van de zondeval. Kunt u zich dat inbeelden? Dat Jezus Christus niet alleen aan het kruis stierf voor zonden, maar ook voor de gevolgen ervan. En ik spring al even naar mijn laatste punt toe, want hoorde ik net niet in een gebed over waar we heen gaan. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar geen rouw meer zal zijn. Geen verdriet, geen lijden, geen tranen. Zie. Dus ook Christus is gestorven voor de gevolgen van de zondeval. Jezus kwam inderdaad ook om de vloek van de zondeval weg te nemen. Het totaal, zou je kunnen zeggen, die voortkwam uit de zonde. Maar lopen ze daarmee parallel? Want dat is wat we tegenwoordig, waar het steeds vaker heen gaat. En u leest deze tekst ook in 1 Petrus 2 vers 24. Met name als het door zijn striemen is ons genezing gebracht, wordt regelmatig naar voren gehaald. Mensen, mag ik u één ding leren? De context bepaalt waar het over gaat. En de context kan ik hier niet anders uithalen dan dat het gaat over het verlossingsoffer van Christus voor onze zonde. Maar hij stierf ook voor de gevolgen. En wat voor gevolgen zijn er allemaal van de zondeval? Alles, hè? Niet alleen ziekte. Maar waar komen de tsunamis vandaan? Waar komen de tornado's vandaan? Waar komen de aardbevingen vandaan? Waar komt de slijtage van uw lichaam vandaan? Om dan maar te spreken over onze brillen die we op hebben. Ik zie hier iemand die wat kaal wordt. Ik wou het niet noemen, maar waar komt dat vandaan? Ja? Het zijn allemaal gevolgen van de zondeval in het algemeen. En zo kunnen we dus stellen dat Jezus stierf. En hij stierf niet alleen voor onze zonden, maar ook voor alle gevolgen ervan. Maar lopen die nu parallel? Loopt nu, je zou kunnen zeggen, ziekte en zonde parallel? Nee. Nu niet. En nooit niet. En waarom? Wat is de oorsprong van ziekte? Wat is de oorsprong van tsunamis? Wat is de oorsprong van ons slijtage? De oorsprong is zonde. Zonde. En zonde alleen. En de rest vloeit daaruit voort. Alle ongerechtigheden in deze wereld, noem ze maar op. Hongersnood, lijden, tsunamis, modderstromen, onrecht, verkrachtingen, moord, doodslag, abortus. Of misschien heel pijnlijk, als u het meegemaakt heeft, miskramen. Gehandicapte kinderen die geboren worden, zijn allemaal gevolgen van de zonde. Lopen ze parallel, ziekte en zonde in het offer? Nee. Nee, en daar zullen we straks nog duidelijker op terugkomen. Maar het loopt niet parallel. Want de oorsprong is zonde. De oorsprong is zonde. De rest zijn gevolgen. Als u dat in uw hoofd duidelijk krijgt, dan heeft u al een theologische clue van het geheel. En wat staat er dan in vers 5? Wat Christus werkelijk kwam doen. En dat heeft hij gedaan op Golgotha. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Voor onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons vrede aanbrengt, was op hem. Was op hem. En door zijn striemen is ons genezing gebracht. Ik moet u zeggen, ik was vanochtend weer diep onder de indruk dat we dat met elkaar mochten vieren, is het niet? Elke keer als wij stilstaan bij wat Christus voor ons gedaan heeft, dan kan ik er niet bij. Dat ik als zondaar, compleet bedorven, niets lieflijks in mij, dat ik tot de Vader mag komen. Dat ik deel mag nemen aan het brood en de wijn. En mag zeggen, Heer, u bent voor mijn zonden gestorven. Hij is voor onze overtredingen verbrijzeld. Ziet u dat er in deze verse niet staat dat hij voor onze ziekte verbrijzeld is? Hij is gestorven om ons verlossing te brengen. En dat is identiek hetzelfde hier in Jesaja als hoe Petrus het gebruikt in 1 Petrus 2 vers 24. En omwille van de tijd kan ik daar helaas niet heen. Nu vraag ik u, waren wij ziek toen Jezus aan het kruis stierf? En toen wij er met z'n allen voor stonden en eigenlijk riepen van kruisig hem, kruisig hem? Nee, we waren zondaar. We waren zondaar. Dat kunnen we nog zien in vers 6 van Jesaja 53, want wat staat daar? En dit is een omschrijving van ons allemaal. Niemand uitgezonderd. Wij allen dwaalden als schapen. Voordat wij de Heer leren kenden, waren wij die personen die bij de Heer vandaan gingen. We wouden niets met hem te doen hebben. Er was geen verlangen in ons om hem te kennen. In onszelf. We wenden ieder ons naar onze eigen weg. Maar de Heer heeft ons aller ongerechtigheid op Christus doen neerkomen. Dat is waar Christus voor kwam. Primair. Primair. Jezus droeg de woede van God die eigenlijk op ons zou moeten komen. Is het niet? Ja. Nu wil ik eigenlijk een aantal versen aanhalen om dat nog sterker te bevestigen. En we lazen dat nou. De sterkste die Miel aanhaalde vanochtend was natuurlijk uit Matthäus 26. Ja, waar inderdaad stond dat hij kwam voor onze zonden. Maar was dat ook niet zo? En u mag meegaan als u het bij kunt houden, als u notities maakt. Mag u meegaan als u het bij kunt bladeren, dan mag dat. Het gaat wat sneller. Matthäus 1, vers 21. Was dat niet waar de Messias werd aangekondigd, de Messias beloofd in het Oude Testament? Matthäus die zijn hele fundament stapelt, als het ware, op de oud-testamentische profetieën. En daar in Matthäus 1, vers 21, die aankondiging van de Messias in ons Nieuwe Testament. En wat staat daar? Ze zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. Want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Ziet u dat? Jezus kwam voor de zonde. Was het niet zo in Johannes 1 vers 29 dat Johannes de Doper daar stond? En die was aan het dopen en hij ziet Jezus eraan komen. En wat zegt hij? Zie het Lam Gods. Het zonde van de wereld wegneemt. U mag misschien even gaan naar 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 21. Dat Jezus niet alleen kwam om te sterven voor onze zonde. Hij werd zonde. Voor u en mij. Hij werd zonde. 2 Korinthe 1 vers, hoofdstuk 5 vers 21. We zien daar het zondeloos leven van Jezus naar voren komen. En wat staat daar in fenomenale verse? Hem, Christus. Die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Oftewel, Christus werd zonde gemaakt. Nergens is er een Bijbel te vinden, of nergens een Bijbelvers te vinden, dat Christus ziekte gemaakt werd. Ziet u dat die parallel niet helemaal opgaat? Ziet u dat het Nieuwe Testament bevestigt waar Christus voor kwam? In Galaten 1 vers 3 en 4, wat lezen we daar? Dat Jezus zichzelf overgaf voor de zonden van deze wereld. Hij gaf zich over. Genade zij u vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft. Wie gaf? Christus. Hij gaf zichzelf. Staat u daar wel eens bij stil? Dat hij dat vrijwillig deed voor u en mij. Dan nog te bedenken dat Christus ook beloofd heeft of God in 1 Johannes 2 vers 12. Ik zal het vers lezen. Ik schrijf u kinderkens. Want de zonden zijn u vergeven in mijn naams wil. Dat is onze nood. Iemand die bij het kruis van Christus komt en hij hangt hier achter mij als een symboliek. En inderdaad denkt dat het offer wat daar op Golgotha 2000 jaar geleden gegeven is, net zoveel offer was voor zonden als voor ziekte, dat parallel liep. Dat kan ik niet terugvinden in mijn Bijbel. Dan kan ik alleen maar zeggen, het offer van Jezus Christus ligt onder vuur. Onze gezondheid is tijdelijk dat terug uitgaat. Maar Christus, hij kwam ook niet. Dat is misschien ook iets wat u wel vaker hoort tegenwoordig. Hij kwam ook niet om te sterven voor u omdat u zoveel waard was. Ik proefde dat enigszins in het kinderlied van deze ochtend naar voren komen. En begrijp me goed, dat is niet erg. Maar Christus kwam niet omdat wij waard waren. Omdat wij veel waard waren. Wij waren noppers waard. Niente. Niks. Anders zouden wij toch iets toe kunnen voegen? Dan zouden wij iets in ons hebben wat ons beter zou maken dan onze buren die niet geloven. Wij kwamen niets. Wij voegden niets toe. Christus kwam om te sterven, omdat onze nood en onze schuld zo torenhoog was dat wij in eeuwigheid die niet konden inlossen. Dat is correct, hè? Iemand die naar de hemel gaat, die zal nooit Gods genade kunnen uitleven. En waar baseer ik dat op? Omdat iemand die niet in Jezus Christus gelooft en voor eeuwig van God gescheiden zal worden, tot in eeuwigheid voor zijn eigen schuld zal moeten betalen. Ziet u een theologisch framework wat erachter zit, mensen? Wij hadden Gods heilige karakter geschonden. Wij waren van God afgesneden. We waren verloren, dood in onze zonde. Op weg naar de hel. En de hel was onze enige rechtmatige plaats. En als u vandaag, als ik u hier zo zie zitten, ken ik u natuurlijk niet persoonlijk. Als u Jezus Christus nog niet als Heer en Verlosser kent. Als u nog denkt dat u een goed persoon bent en niet zo slecht bent dan die moordenaar die 10 moorden heeft gepleegd. En dus iets in uzelf heeft om naar de hemel te komen. Dan moet ik u teleurstellen. Als u 1 keer jaloers bent geweest. 1 keer een koekje uit de trommel heeft gestolen. En dat niet mocht. Dan zijn u net zo schuldig. Voor God als iedereen ander. Dan zou ik met u willen pleiten om inderdaad naar het kruis van Christus te gaan. Smeken om die genade en vergeving. En dat de Heer in u mag komen. Dat, geliefden, is waar het om gaat. En als we dit verliezen, als we als gemeente, of het nu evangelisch is of protestants, als wij het hart van het evangelie missen, dan hebben wij een surrogaat evangelie overgehouden. Dan hebben we een evangelie overgehouden wat alleen maar gericht is op ons comfort. Op mijn welzijn, of uw welvaart. Als we dit niet meer willen beschermen, mensen, als we hier niet voor willen strijden, dat het niet parallel loopt, dan zullen wij als gemeenten, in de breedste zin van het woord, de gemeenten van Jezus Christus, ons immuunsysteem uitschakelen. En dan zullen wij niet lichamelijk sterven, maar dan zullen wij als gemeenten sterven aan onvoorstelbaar veel ziekten. En waarom? We hebben het offer van Christus niet meer centraal. En waar hij voor kwam. Maar hij is gekomen. En wij geloven dat. En hij geeft leven in overvloed. Om voor een eeuwigheid bij God te mogen leven. Die belofte hebben wij. Zonde was ons probleem. Maar wij hebben het gekregen. Wij hebben het gekregen, mensen. Ik hoop dat u, en als ik naar mijn volgende punt ga, dan hoop ik dat ik u al wat heb laten zien dat zonde en ziekte en het offer niet gelijk zijn. Zonde was het probleem. En ziekte en alles wat erbij hoort waren de gevolgen. De verlossing is bekendgemaakt in Gods woord. Ja? Hoe wij tot Jezus Christus moeten komen, wat er gedaan moet worden in ons. En wat wij moeten doen is bekendgemaakt. Iedereen die gelooft in Jezus Christus is bezitter van het eeuwig leven. Heeft vergeving van zonde. Maar genezing ligt niet in Gods bekendgemaakte wil. Maar ligt in Gods verborgen wil. Ik weet niet of u daar al vaker over nagedacht heeft. God heeft dingen duidelijk bekendgemaakt. Verlossingsplan is in detail gegeven. Maar als we kijken naar genezing, dan is dat niet. Ik kom bij mensen op bezoek en die vragen: Erik, waarom ben ik ziek? Ik zei, ik heb geen idee, maar God achtte dat het beste. Voor u. En dat kan pijnlijk aankomen. En waarom? God maakt geen fouten. En is het niet zo, als we nu teruggaan in de hele geschiedenis. De mensen die misschien de meeste invloed op u gehad hebben. En Miel die bevestigde dat nog. Dat waren misschien niet de gezonde mensen. Die hiervoor stonden en het woord van God verkondigden. Maar het waren die mensen die in hun lijden. Zoals mijn oma. De Heer leerde kennen. En van hem getuigde en zeide: al ga ik door een dal van diepe duisternis. De Heer is bij mij. En hij heeft dingen in mij kunnen doen die anders nooit gedaan hadden kunnen worden. Lees het boek van Job maar eens door. En die komt er bij hoofdstuk 23 vers 10 en wat staat daar? Als ik hier doorheen mag komen, zegt Job, dan kom ik naar voren als goud. Ja, als gelouterd goud. Ziekte is niets goeds in, mensen. De gevolgen van de zonde kan ik niets goeds inzien. Maar onze God is groter dan ziekte. Onze God is groter dan de gevolgen. En hij gebruikt dat om uit iets verkeerds iets goeds te halen. En God is de enige die dat kan. Om uit onplezierige omstandigheden iets fenomenaals naar voren te brengen. Waarvan wij moeten erkennen, Heer, uw genade is groter dan alle gevolgen van de ziekte en van de zondeval. We gaan verder. Christus stierf dus voor onze zonde. Dat is het oude evangelie en het is zo eenvoudig. Dat mensen wel eens zeggen van, dat is bijna te mooi om waar te zijn. Want wat hebben wij eigenlijk alleen maar nodig? Wat hebben wij nodig om het eeuwig leven te krijgen? Wat is het sleutelwoord naar de hemel? Hoe krijg ik dat eeuwig leven? En wat zegt u dan? Dit is het woord door. U had mogen antwoorden. Geloof. Geloof is de sleutel, toch? Ja. Misschien dat ik mijn vraag verkeerd stelde. Dat kan ook. Dat is niet erg. Geloof. Geloof is het sleutelwoord, hè? En gelukkig gaat dat woord over kerkmuren heen. Geloof is de sleutel dat we deel mogen nemen aan het avondmaal. Was dit niet wat Miel zei? We hebben in principe een gesloten avondmaal. In die zin, een ieder die gelooft in Jezus Christus als zijn Heer mag deelnemen. Jullie hebben geen doop vond, maar als jullie dopen, wat is een op wat voor basis mag iemand gedoopt worden? Hij moet geloven. En nu gaan we verder. Want, nu ga ik de brug maken naar mijn tweede punt. Als geloof de sleutel is tot het verlossingsoffer van Christus, dan moet toch ook, als dat parallel loopt, zoals we vandaag de dag horen, dan moet toch ook geloof de sleutel zijn tot genezing. Ziet u dat? Als dat parallel loopt in het offer zoals we vandaag de dag regelmatig horen, dat Christus niet alleen stierf voor onze zonden, maar ook voor onze ziekten, primair. Ja? Als zijnde van dat is het waar hij voor stierf. Dus word ik gezond als ik maar geloof. En dat is triest dat gezegd wordt. Ik werd er afgelopen week nog mee geconfronteerd. Een goede vriend van mij, die door bepaalde omstandigheden naar een andere gemeente gaat. Waar inderdaad geleerd wordt dat het offer van Christus voor zonde en ziekte was. Zijn dochtertje van 6. En hij deelde dit persoonlijk met mij, zonder dat hij mijn preken gehoord had. Of vanuit Gods woord. Het zijn niet mijn preken, het is Gods woord die ik hoop te openen. En dat zijn dochtertje van 6 op een zondagochtend naar hem toe kwam en zegt, papa, ik wil niet meer naar de kerk. En zijn vader die kijkt eruit en zegt, ja, maar waarom dan niet? Nou, papa, ik heb eczeem en daar hebben ze voor gebeden, maar het is niet weg. Het is niet weg. De vader kijkt mij aan en zegt, Erik, wat doe ik daarmee? Ik zeg, dat weet ik niet. Ik zei met de volgende vraag die ze komt over een paar jaar, als ze begrijpt wat zonde is. En ze gaat naar haar vader toe en zegt, papa, ik heb gebeden of mijn zonden vergeven zijn. Hoe heeft ze nu de garantie dat haar zonden vergeven zijn? Want ze was ook niet genezen. En dat deed mij zoveel verdriet. Maar aan de andere kant bemoedigde mij ook weer dat een kind van 6 jaar de logica inziet. Dat als er beloofd wordt dat genezing gegeven wordt, zoals er beloofd is dat als wij vergeving vragen voor onze zonden dat God het geeft, als die parallel lopen. Een kind van 6 jaar begreep de logica en zei van kijk, ik ben nog, hoe kan dit? En dat deed mij verdriet. Want voor geloven, of voor genezing, is geloven geen must. Voor genezing is geloven geen must. En als ik dat zeg, moet ik dat bewijzen, hè? Laten we naar Gods woord gaan. Lucas. En we gaan naar Lucas, een stuk en dan 2 in Marcus. Om het praktisch te houden vandaag. Ik hoop dat u het nog kunt volgen, dat ik u niet te veel kwets met een theologisch framework. Lucas 17, vers 12, 13 en 14. Lucas 17, vers 12, 13 en 14. En dit gaat eigenlijk een heel bekend verhaal is dit. Er komen 10 melaatsen bij de Heer Jezus. Ja? En laat ik gewoon lezen, want het staat er ook. Lucas 17, vers 12, 13 en 14. En toen Jezus een zeker dorp binnenging, kwamen hem 10 melaatse mannen tegemoet die hem op afstand bleven. Want dat moest, hè? Ze waren onrein, dus ze mochten eigenlijk niet eens komen. En zij verhieven hun stem en zeiden, Jezus, meester, heb medelijden met ons. En hij zag hen. En hij zeide tot hen, ga heen, toon u aan de priesters. En het geschiedde terwijl ze heen gingen, dat ze gereinigd werden. Dat ze genezen werden. Dat ze dus verlost werden van hun melaatsheid. Waren ze gelovig? 1 misschien. De 10 gingen heen. En 1 keerde maar om en kwam bij Christus terug. Maar alle 10 waren ze genezen. In de tekst kan ik nergens een aanwijzing vinden dat het gelovigen waren. En gelukkig zijn er nog veel meer versen, maar laat ik het hierbij houden. De tekst spreekt nergens over dat het gelovigen waren. Jezus vraagt dat niet. Jezus zegt, ga heen en laat u aan de priesters zien. 1 komt terug in dankbaarheid. En ik heb hopelijk stellig de indruk dat we die in eeuwigheid zullen zien. Helaas die 9, als ze later niet tot inkeer en bekering zijn gekomen, zullen we er waarschijnlijk niet bij zijn. Maar we zien dat hier geloven geen sleutel is tot genezing. Ziet u dat weer klopt? Met het eerste wat we zeiden. Het loopt niet parallel. Ik zie hier een vinger omhoog gaan.
Nou, ik zet het aan duim van. Ik heb de Engels erbij, dus ik doe het in het Engels. En dan zegt hij van: En hij zei to him, arise, go your way, your faith has made you well.
Maar dat zegt hij tegen die ene. Dat zegt hij tegen die ene die terugkwam. Ja, daarom zeg ik ook, maar als je dus zegt van, uw geloof heeft u behouden, staat er in de Nederlandse vertaling, als ik het goed heeft. Ja? Make you well. Behouden, dan denken wij vaak aan onze behoudenis. Ja? Maar het klopt, het woordje behouden in de Griekse tekst is niets anders dan gezond gemaakt. Ja? Dus bij hem wordt dat inderdaad, zie je die link wel, maar bij die andere 9 niet. Daarom maak ik ook het punt, die 10 zijn allemaal genezen. En zeg ik dus, die ene is waarschijnlijk tot geloof gekomen, voor die tijd of na die tijd. Maar 9 lezen we nooit niks van. En toch waren ze genezen. Dat was mijn punt wat ik wou maken. Niet die ene, maar die 9. Daar zegt Christus dat niet tegen. Nee, het was tegen die ene. Maar die 9 waren ook genezen. Zie je dat? Dat was mijn punt. Ja? En gelukkig, ik heb er maar 1 uitgehaald. Maar er zijn, als je gewoon de evangelie doorleest. En je let daar eens op. Moment na moment geneest Jezus. Zonder ook maar iets te vragen. Zonder ook nog maar iets te vragen van de persoon. Laten we naar Marcus gaan. Fijn dat je zo... Het gebeurt niet vaak, hè, dat we interactie hebben bij een preek. Maar soms moet je je publiek goed in ogenschouw houden, want die gaat met een vraag naar huis en die denkt van, maar ik heb het niet begrepen. En dat gaat er mij om dat u het woord van God begrijpt. Want wie weet heb ik het fout, hè? Wie weet heb ik het fout? Truth is out there, trust nobody. U heeft uw Bijbel in uw hand en controleert alles wat ik zeg. Alles. U heeft het zwaard. De Vries, Jeff toch ook wel gezegd hebben. Het zwaard heeft u toch wel bij u? Ja? Het is het zwaard wat net zo scherp is bij u als bij mij. Ja? Vertrouw mij nooit bij wat ik zeg. Controleer en toets het aan Gods woord. Dus ik geniet daarvan. Ja? Laten we naar Marcus hoofdstuk 9 gaan. Want we zien dus inderdaad dat geloof niet de sleutel is tot genezing. Ja? Geloof komt er niet aan te pas bij de genezing. Maar hier zien we een voorbeeld dat het geloof van de Vader beloond wordt. Ja? Om maar eens een ander voorbeeld te nemen. Marcus 9 vers 21. En het gaat hier over een bezeten jongen. En hij vroeg, en hij, vers 21 van Marcus 9, sorry. Ik hoor nog wat bladzijden gaan. En hij vroeg zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En de man zeide van kindsbeen af. En dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en het water gedreven om hem een ongeluk te doen krijgen. Maar als gij iets kunt doen. Help ons. Heb medelijden met ons. En Jezus zeide tot hem, als gij kunt. Alle dingen zijn mogelijk voor wie? gelooft. En terstond riep de vader van de knaap uit en zeide: ik geloof en kom mijn ongeloof te hulp. En het geloof van de vader wordt beloond. En het kind wordt genezen. Het kind wordt genezen. Een hoofdstuk verder, hoofdstuk 10, vers 45, of 51, sorry. Markus 10, vers 45, 51. Markus 10, vers 51. Want hier zien we in wat we nu gaan lezen, dat het geloof van de persoon wel degelijk invloed heeft op zijn genezing. Markus 10, vers 51. En Jezus antwoordde hem en zeide tot hem: wat wilt gij dat ik doen zal? En de blinde zeide tot hem: Rabuni, dat ik ziende word. En Jezus zeide tot hem: ga heen. Net zoals die man daarnet aanhaalde. Uw geloof heeft u behouden. Heeft u welgemaakt. En terstond werd hij ziende en volgde hem op weg. Hier zien we dus dwars dat het geloof voor de genezing komt. Ja, duidelijk naar voren gebracht. Uw geloof heeft u welgemaakt. En zo zien we dus dat er in de Bijbel geen constant patroon is. In het leven van Jezus. Dat geloof en genezing aan elkaar verbonden zijn. De bewoording is niet hetzelfde. Maar wat is wel hetzelfde? Hoe we het koninkrijk binnenkomen. Wat voorwaar ik zeg u, zegt Jezus. Wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. En komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. En het is constant in het leven van Jezus zien we dat naar voren komen. En wat is geloof? Wat is nu geloof? Vandaag in de dag wordt dat nogal eens uitgehold. Geloof wordt soms gezien als een mysterieuze kracht. Om dingen in gang te zetten. Mensen, genezing is niets anders dan totaal vertrouwen op God. Voor iets wat voor ons onmogelijk lijkt. Waar we geen zicht op hebben. Er is nooit iemand teruggekomen uit de dood om ons te vertellen dat het schitterend is in de hemel. En dat het klopt wat God gezegd heeft. Als we dat hadden, hadden we geen geloof meer. Dan wisten we het. Wanneer stopt het geloof? Als we in glorie zijn. Maar tot die tijd leven wij. En dan staan wij als het ware op de belofte van Gods woord. En zeggen van: hij is voor onze zonden gestorven. Ik geloof dat. Vergeef mij, Vader, in de naam van Jezus. En dan krijgen wij die belofte. En dan krijgen wij vrede van binnen. Die de wereld niet kent. Dan gaan we door omstandigheden heen dat de mensen om ons heen zeggen: maar hoe kun je zo rustig blijven in die omstandigheden? Dat is mijn geloof. Ik begrijp niks van wat ik zie en waar het heen gaat. Maar ik weet dat de Vader volledig soeverein is en alles onder controle heeft in zijn beheer. Dat is geloof. Ik hoop dat u ziet dat als we inderdaad het offer van Christus gelijkstellen aan zonde en ziekte, dat het het ondermijnt. Als ons geloof de sleutel zou zijn tot genezing, dan loopt dat niet parallel met wat Gods woord zegt. Gelukkig maar, want ik heb daar zoveel leed achter vandaan zien komen. Maar het verstoort ook onze eschatologie, onze visie van de eindtijd. En ik kan me voorstellen dat u denkt van: oh Erik, we gingen alweer over een gevoelig punt. Ja. Ik ben niet hier om te vertellen wat de Bijbel leert over de eindtijd. En of u nu gelooft dat er een grote verdrukking komt, dat u voor die tijd weggaat, of midden van de grote verdrukking, of aan het eind van de grote verdrukking, of er nu wel of geen duizendjarig rijk is, of u al in een duizendjarig rijk zit. Eén ding zijn we het over eens. En dat staat in Openbaring 21. En dat wil ik u meenemen. Openbaring 21. En er is vanochtend al over gesproken. Ik heb al een klein voorzetje gegeven. Mevrouw had er al naar verwezen. Openbaring 21. Het laatste boek in onze Bijbel. En ik wil daar vers 1 tot 5 lezen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zegt Johannes. Want de eerste hemel en de eerste aarde waarop wij nu leven waren voorbij gegaan en er is geen zee meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem nederdalen uit de hemel van God. Getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En ik stop daar. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. En dan moet u meedenken in het theologisch framework hierin. Wat u ook gelooft van de eindtijd, en ik ben daar niet in de positie om dat u te leren. Maar wat u ook gelooft, één ding hebben we allemaal gemeen. In welke denominatie we ook zijn, in welke structuur we ook denken. Wij komen in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En wat lazen wij net? Pas op dat moment is het oude voorbij gegaan. Het oude is niet meer. Pas dan, schrijft Johannes, vers 4, pas dan zijn alle tranen van onze ogen afgewist. Zullen worden afgewist. Ja. Dan zal de dood niet meer zijn. Daar zal geen rouw meer zijn, geen geklaag. Daar zal geen moeite meer zijn. Want de eerste dingen zijn eindelijk voorbij gegaan. Als ik u vraag, wie is er op weg naar de hemel? Dan mag u uw handen opsteken. Wie is er op weg naar de hemel? Zie, ik heb dit grapje een keer uitgehaald. Ik moet zeggen, ik ben niet op weg naar de hemel. Ik ben op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de hemel is in principe tijdelijk. Iemand die nu sterft. En ik hoop dat uw moeder en uw schoonmoeder een kind van de Heer was. En die is in glorie. Maar dat is niet de eeuwige plaats waar ze zal zijn. Want wat lazen we net? Ze zal er zijn. Als ze de Heer kent. En alle moeders en oma's die ontslapen zijn. Al onze voorouders. Die komen in het nieuwe Jeruzalem. En pas dan zijn we over de eindstreep. En kunnen zeggen de eeuwigheid is ingegaan. Tijd zal er niet meer zijn. Maar tot die tijd zal er op deze aarde zonde regeren. Als u zegt, maar Erik, er komt een 1000-jarig rijk en daar zal geen zonde meer zijn, dan moet ik u teleurstellen. Als u inderdaad leest in Jesaja 65 vers 20 dat er nog steeds zonde zal zijn, omdat de jongeling nog steeds zal sterven op 100-jarige leeftijd. Hoe uw Bijbeluitleg ook is, of dat 1000-jarig rijk nu is of nog gaat komen, dat betekent dat er ook in het 1000-jarig rijk nog zonde zal zijn. En als ik u nu vraag, nee, dat kan ik u ook wel zeggen. Zolang er zonde is, zullen de gevolgen van de zonde er ook allemaal zijn. Is het niet inconsequent om te zeggen van ziekte zal er niet meer zijn hier en nu? Dan vraag ik aan mijn geliefde broeders. Dan zeg ik, maar hoe kan het dan dat er nog miskramen zijn? Waarom worden er nog kinderen met het syndroom van Down geboren? Waarom zijn er nog tsunamis? Waarom zijn er nog verkrachtingen? Waarom is er nog onrecht op aarde? Waarom? Het is onlogisch om één element van de zondeval eruit te lichten en te zeggen, kijk, dit gevolg van de zondeval, ziekte, noemen ze hem dan, is opgeheven. De rest regeert nog allemaal. Mensen, dat ondermijnt uw visie van de eindtijd. Dat is onlogisch. Zolang de zonde nog regeert op aarde. En pas bij na 1000-jarig rijk, als we binnen zijn in een nieuwe hemel en nieuwe aarde, dan kunnen we zeggen, het oude is eindelijk weg. We kijken, als we die mogelijkheid hebben, we kijken om en zeggen, eindelijk. Geen zonde meer om mij heen. De zonde in ons is waarschijnlijk al lang weg, want we hebben al een verheerlijk lichaam. Maar eindelijk geen zonde meer om ons heen. Eindelijk is Satan verdelgd. Ik hoop dat u vandaag begrepen heeft, mensen, dat als u dit ziet, hoe inconsequent dit is, als we zien dat het verlossingsoffer van Christus ziekte en zonde parallel lopen. En dan vraagt u zich af, maar Erik, ik zondig nog alle dagen, absoluut. Maar wij worden ook verlost. U bent op het punt van wedergeboorte gereinigd. Kind van de Heer. En hoe heet de periode tussen het moment dat we naar de Heer gaan en dat we gered zijn? Dat is heiliging. Dat is heiliging. En in dat traject zijn we groeiende. Zijn we elke keer een stap verder en dan kijken we terug en dan zeggen: Heer, wat ben ik blij dat ik anders ben dan 5 jaar geleden. Dat mijn vrouw inderdaad kan zeggen van: Erik, het is fijner om nu met je te leven dan 5 jaar geleden. En dan kan ik alleen maar zeggen: dankzij de Heer. Want in dit traject leven wij net zo afhankelijk van de Heer als we ooit zullen leven. Mensen, ik hoop dat u vandaag begrepen heeft. Maar als u over genezing dingen hoort en dat ze opgesloten liggen in het offer van Christus, dan zeg ik absoluut. Maar we zullen ze pas in de volheid en in de machtigheid en in de volledigheid krijgen in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde of als we bij de Heer zijn. Maar daar zal het pas op zijn en over. Ik heb u ook laten zien dat de sleutel niet, het geloof niet de sleutel is tot genezing. En waarom? Dat zou inconsequent zijn, omdat het offer van Christus door geloof naar ons toe komt. Dan zou genezing ook naar ons toe moeten komen. En die lopen niet parallel. U vraagt zich af: Erik, waarom heb je dit gemeld? Ik heb hier, zoals ik al zei, heel veel pastorale noden achterweg zien komen. Dat mensen bij mij aan tafel zaten, die waren naar genezingsdiensten gegaan. In de gedachte van: ik word genezen. In de veronderstelling, want dat was hun beloofd. En ze zijn niet genezen. En dan zit ik daar aan de tafel en dan moet ik, als ik eerlijk mag zeggen, puin ruimen in het leven van die mensen. Dat ik een aantal dingen, zoals ik vandaag aan u meegedeeld heb, kon vertellen. En dat ze zeiden: Erik, ik wou dat ik dat voor die tijd geweten had. Dan had ik een ander beeld gehad. Misschien dat ik nog wel heen gegaan was, maar dan ging ik inderdaad met een stukje onderscheidingsvermogen. Ik heb mensen inderdaad gehoord die zei waarvan men zei: je moet geen medicijnen meer gebruiken, want dat is een teken van ongeloof. En wat een verdriet kwam daar achterweg. Zal ik u zeggen, God geneest ook door de medicijnen heen, door de medische wereld heen. En wat een voorrecht om te zien hoe dat gegroeid is de laatste jaren, is het niet? En we kunnen daar ten volle gebruik van maken. En waarom? Dat behoort bij het beheer van de aarde zoals in Genesis 1 aan ons gegeven is. Of die man die inderdaad een bril had zoals ik. Hij ging naar een genezingsbediening en hij had een oogziekte. De bril werd afgetrapt en die werd verbrijzeld. Hij kwam thuis. Het was een genezing beloofd. En hij was niet genezen. Maar hij had ook geen geld meer voor een nieuwe bril. En dat was dus niet in een land zoals Nederland en België, waar de sociale zorg nog zo groot is. Dat is altijd mijn vraag: wat voor beeld moet zo iemand hebben van Jezus Christus? Is zo iemand nu werkelijk opgebouwd? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat de naam van Christus besmeurd is. En ik hoop dat u vandaag een stukje framework gezien heeft. En ook begrepen heeft, en daar kan ik inderdaad in één preek niet genoeg de nadruk op leggen, maar dat Gods genade groter is dan onze ziekte. En dat hij ons draagt door het lijden heen. Ik sprak vlak voordat dat we even weggingen, mijn vrouw en ik, we zijn op de camping, sprak ik een vrouw wiens man op jonge leeftijd overleden was, toch relatief jong, onder de 60. En ik kwam haar tegen en ik zei, met een glimlach op mijn gezicht, ik zei: hoe gaat het met u? Oh, zei ze, je moest eens weten hoe dicht en nabij ik de Heer ervaar. Door het lijden heen heb ik de Heer zo nabij gezien. Ik ken hem nu, persoonlijk. Is dat niet wat Job zei, door het lijden heen? Heer, ik had u van horen zeggen, maar nu ken ik u van aangezicht tot aangezicht. Is dat niet waarom wij vandaag bijeen zijn? Om een ontmoeting te hebben met de Heer? En als God ervoor kiest om daar ziekte voor te gebruiken, dan kan ik alleen maar zeggen: Heer, glorie voor uw naam. Vader in de hemel, we buigen zo diep voor dat offer van Christus.